Een hele goede morgen allemaal. Dat is wel een eerlijk verhaal, hè, wat we zojuist in dit lied zingen. Want als we in God geloven, dat God ons meeneemt boven de storm. We voelen dat we zweven boven de storm. En tegelijkertijd zingen we ook in hetzelfde lied of het lied daarvoor, dat God aan het werk is, ook als we dat niet voelen, niet ervaren of niet zien. En dat vind ik altijd wel heel mooi, dat er in beide in balans is. Dat we hele mooie woorden kunnen spreken. Ik ga dat vanmorgen natuurlijk doen. Woorden van God. We zingen hele mooie liederen over wie God is en hoe goed hij is. Maar ik spreek ook veel mensen die regelmatig zeggen van, maar ik ervaar dat dan helemaal niet zo. En eigenlijk weet ik niet of ik dat nog wel geloof. En volgens mij mag het er allebei zijn, want er zijn mensen. Ik ben Jorien ten Brinke en ik vind het wel mooi om hier vanmorgen bij jullie te zijn. Want het is voor mij een thuiswedstrijd. Ik woon in Apeldoorn-Zuid in een volkswijk. Waar ik samen met mijn gezin, Jeannette, mijn vrouw en 6 kinderen in een verbouwde basisschool woon. En we allerlei mooie dingen mogen doen in de wijk. Samen met een aantal andere mensen. En daar zou ik een uur over kunnen vertellen, maar dat ga ik nu niet doen. Want het gaat vanmorgen over een ander thema. En dat gaat over de kracht van woorden. En dat vind ik wel een heel mooi thema. Omdat dat impact heeft in onze levens. Ik zie dat ook in de gesprekken en de ontmoetingen die ik heb met mensen in de wijk. Dat als je woorden van God mag spreken, gewoon op een hele normale manier. En wat is dan normaal? Volgens mij als je gewoon vooral lekker probeert jezelf te zijn. En eerlijk bent, transparant bent over de dingen waar je voor gaat, waar je voor leeft. Dan gebeurt er wat. Dan is er verbinding, dan is er contact. Leuk om bekende gezichten te zien hier vanmorgen. Ik zie ouders zitten die bij mij altijd elke dag zo'n beetje op het schoolplein staan. Ik heb een keer uitgerekend. Mijn kinderen gaan naar de Shofar. Ik ken de meeste van jullie denk ik wel die basisschool. Maar omdat ik een heel rijtje kinderen heb, ik heb met je net een keer uitgerekend dat ik volgens mij als de laatste van school gaat 24 jaar op het schoolplein gestaan heb. Ik mag nog even. Leuk. Maar over die kracht van woorden. Ik heb vanmorgen mijn tandenborstel meegenomen. Daar wil ik mee beginnen. Een tandpasta. We hebben namelijk thuis een heel vies werkje. Als wij elkaar de tanden poetsen. Of ik help die kleine kinderen dan, ze hoeven mijn tanden niet te poetsen. Maar wat er dan gebeurt is dat het iedere keer weer spannend is. En dat is een uitdaging bij ons thuis. Om niet te veel tandpasta op die tandenborstel te doen. Ik zie al een vrouw knikken. U herkent het, hè? Ja, dat is natuurlijk ook uw uitdaging, begrijp ik. Nou, bij die kinderen van mij gaat dat 9 van de 10 keer natuurlijk fout. En dan gaat er veel te veel uit die tube tandpasta op die tandenborstel. En ik hoor mezelf bijna dagelijks zeggen, jongens, doe het dan niet. Niet zoveel tandpasta op die borstel. Maar wat we inmiddels al een paar jaar doen, is dat we dan een heel vies werkje hebben. Dan knijp ik in die tandenborstel, en die kinderen van mij die doen dat soms ook, weet je wel. En dan tot alle lucht eruit is. Zo. Mensen thuis die niet hierbij zijn, je kunt het volgen. En dan gaan we dat gewoon een beetje terugzitten. Het is niet coronaproof volgens mij, maar dan gaan we dat terugzitten smeren zo. En dan zuigt te veel tandpasta zeg maar weer terug in die tube. Even eerlijk, wie heeft het wel eens gedaan? Ja, kijk, ik ben gelukkig niet de enige. Er zijn meer mensen die dat doen. Ja. Nou, zo doe je een poosje met die tandpasta. Herkenning. Ik wil natuurlijk niet dat die kinderen van mij te veel van het spul naar binnen krijgen. En nou ja, het is best wel prijzig natuurlijk allemaal. Dus dat moet niet te veel gebeuren. Nou, dat is eigenlijk ook zo volgens mij als het gaat over de kracht van woorden. Voordat wij er erg in hebben, voordat je het weet, vloep je er wat uit. Zonder ja, dat je eigenlijk weet wat de impact daarvan kan zijn. Ik heb het regelmatig, ik kan dingen zeggen. Denk ik, oh, misschien dat dat iets minder stevig moeten. Of misschien dat ik even tot 10 moet tellen. Te snel zeggen wij dingen waarvan misschien achteraf zeggen van, oh, is het wel slim geweest? Had ik dat wel zo moeten doen? Net als met die tube tandpasta. Het vloept eruit voordat je er erg in hebt. En ja, met tandpasta kun je dat terugstoppen, hè, dat doen we dus. Maar dat kan niet met onze woorden. Dat wat je gezegd hebt, dat heb je gezegd. De kracht van woorden, impact van woorden. Heeft iemand van jullie enig idee hoeveel woorden wij gemiddeld überhaupt spreken op een dag? Ik heb het natuurlijk even opgezocht in het kader van deze preek vanmorgen. Wie zegt van nou, ik weet het wel, roep eens. 3000. Ja, het zijn er meer, veel meer wordt hier gezegd. 16.000. Gemiddeld om erbij 15.000 woorden. Heb ik je dat verteld? Om erbij 15.000 woorden per dag spreken we uit. En natuurlijk, die vrouw van mij 2 keer zoveel dan ik, of andersom. He, dat is natuurlijk het standaard grapje wat je dan maakt. Maar gemiddeld 15.000 woorden per dag. Dat is om erbij 100.000 woorden per week. Dat zijn bijna 500.000 woorden per maand. 500.000 woorden die wij spreken. Nou, ik weet niet hoe dat bij u en bij jou zit, maar ik zet dan, als ik dat eens over nadenk, wel even een stapje terug. Van wow, wat zeg ik dan allemaal? En wat is de impact van dat wat ik zeg? Wat doet dat met die ander? Gemiddeld 15.000 woorden per dag. Nou, wellicht is het goed om jezelf daarom eens die vraag te stellen. Ik heb hem opgeschreven hier. Welke woorden hebben in mijn leven impact gehad? Doe dat maar eens, gewoon vandaag, vanmorgen. Welke woorden in jouw leven hebben impact gehad? En door wie zijn ze uitgesproken? Waren dat positieve woorden? Waren dat woorden van kracht, van leven, waarin je bemoedigd werd? Waarin je ervoor hebt, hey, dit helpt mij. Geen stapje terug, maar ik mag een stapje naar voren zetten. Ik groei in dat wat tegen me gezegd wordt. Heeft het je geholpen je verder te ontwikkelen? Gaf het vreugde, gaf het blijdschap? Ik hoop het zo. Of waren het woorden met even zoveel impact, of misschien nog wel met meer impact, vol negativiteit? Dat kan natuurlijk ook, hè? En waren het woorden die misschien wat dingen kapot gemaakt hebben? Woorden die gesproken zijn tegen je misschien wel als klein kind. Misschien wel dagelijks nog te veel negativiteit over je heen. Dat is heftig. Dat doet over het algemeen veel meer dan we ons realiseren. En daarom vind ik het zo belangrijk om vanmorgen met jullie hier eens even over na te denken. Mooie woorden scheppen blijdschap. Scheppen vertrouwen. Dat zullen we straks ook zien in de woorden die God wil doorgeven vanmorgen. Heb je veel mooie woorden gehoord als kind? Ja, dan heeft dat je gewoon stevig gemaakt. Dan weet je wie je bent en over het algemeen heb je er gewoon een goed ontwikkelde identiteit. Dan ben je wie je bent en dan is dat wat je laat zien over het algemeen ook gewoon wat het is. Maar negatieve woorden, lelijke woorden, ja, die scheppen natuurlijk onzekerheid. Helpt je niet om te groeien, helpt je niet om de ander te vertrouwen. Zorgt vaak voor disbalans. Nou, ik kan er een heleboel over zeggen natuurlijk. Ik las een verhaal wat die impact van woorden onderstreept. We zien dat de jongeren ook zitten vanmorgen. Jongens en meiden, luister goed. Dit is een verhaal wat ik zelf heel krachtig vond als het gaat over dat thema vanmorgen, de kracht van woorden. Ik lees het je voor. Er was eens een jongen met een heel opvliegend karakter. In de kortst mogelijke tijd kon hij alles en iedereen om zich heen kapot schelden. Daar was echt geen houden aan. De vader van deze jongen die leed daar zichtbaar onder. En op een goede dag besloot hij zijn zoon een belangrijke les te leren. Hij kocht een zak met spijkers en hij gaf die aan zijn zoon. En hij vroeg zijn zoon om iedere keer als hij een woedeuitbarsting kreeg een spijker uit die zak te halen en met een hamer die spijker in een houten schutting te slaan. En ja hoor, op de eerste dag na deze wijze les had de jongen maar liefst 37 spijkers in de schutting geslagen. Deze jongen werd in no time kwaad. En in de weken die volgden leerde de jongen zichzelf te beheersen. Dus natuurlijk nam het aantal spijkers dat in de schutting werd geslagen drastisch af. Het duurde niet lang tot hij ontdekte dat het eenvoudiger was om zijn woede in te houden dan telkens een spijker in die schutting te slaan. En toen brak de dag aan dat de jongen niet één keer in woede uitbarstte. Hij was zo trots op zichzelf dat hij het meteen aan zijn vader vertelde. En de vader natuurlijk, die was blij. Maar hij zei er wel iets bij. Mijn zoon, we zijn er nog niet. Want vanaf vandaag mag je nu voor elke dag dat je geen uitbarsting krijgt slechts één spijker uit die schutting trekken. Er gingen verschillende weken voorbij en de dag kwam dat de jongen eindelijk aan zijn vader kon vertellen dat alle spijkers eruit waren. Zachtjes nam de vader zijn zoon toen bij de arm en liep met hem naar die oude schutting toe. Je hebt het heel goed gedaan, mijn zoon, zei hij met een liefdevolle stem. Maar kijk eens naar de gaten in het hout. Die schutting die zal nooit meer dezelfde zijn. En de jongen keek zijn vader vragend aan. Pap, wat wil je daarmee zeggen dan? waarop de vader zei: als je in woede dingen zegt en er maar uitgooit wat je wilt, zijn je woorden als deze gaten in het hout. En ook al zeg je later sorry, die gaten zullen blijven. En de geslagen wonden voor altijd een blijvend litteken zijn. Nou, ik denk als wij eerlijk zijn naar onszelf en naar de mensen die je vertrouwt, dat een vriend of vriendin is of een familielid of wie dan ook, dan herkennen we denk ik allemaal wel in meer of in mindere mate iets van dit verhaal van die schutting. Dat je tot de dag van vandaag de littekens kan ervaren van dingen die in je leven gezegd zijn, gebeurd zijn. Wat een onprettig gevoel oproept. Wat precies dat doet, hè, dat je liever je wil verschuilen, misschien wel achter een masker. Liever je dat stapje terugzet, niet op de voorgrond, laat ik maar niet de aandacht krijgen. In plaats van dat je gaat staan of mag staan in de kracht van God met dat wie jij bent. Hoe God je gemaakt heeft. Hoe God je gewild heeft. En of je dan 85 bent, of 12, ik word in december 40, dat doesn't matter. Dat doet het dan niet toe. Mogen zijn van binnen ervaren, mogen weten dat je een geliefd kind van God bent. Dat is niet goedkoop. Dat is een levende realiteit van ons christen zijn. Gekocht en duur betaald, we zingen erover. We heffen onze handen in de lucht. We prijzen God om wie hij is. Dankbaar voor dat wat hij ons gegeven heeft, als die goede, genereuze God. Maar wat is het ook waardevol om dat ook van binnen echt diep te ervaren. En natuurlijk dan weten we dat er die tegenstander van God is. Wat negativiteit geeft. Wat je misschien wel telkens weer wil duwen naar de littekens, naar de herinnering van toen het niet goed ging. Of toen die negativiteit als een stortvloed over je heen kwam. Nou, ik wil graag met jullie, omdat God schepper van het leven is. Omdat God ook die woorden als het ware schept elke dag weer, die woorden van bemoediging. De woorden die we vinden in de Bijbel natuurlijk daar ook bij pakken. Om even samen ook te ontdekken, wat zegt het woord van God daar nou over? Want dat is het allerkrachtigst. Laten we eens even kijken. Ik heb een paar versen vanmorgen voor jullie. Om samen te ontdekken wat de kracht van God is. Wat de kracht van het woord van God doet in onze levens. De eerste is Spreuken 12. En ik heb wat slides opgestuurd. Ja, daar staat hij. De eerste is Spreuken 12, vers 18. Dat is een onderstreping van dat wat ik zojuist verteld heb. De woorden van een dwaas, die zijn als dolkstoten. Maar wat de wijze zegt, dat brengt genezing. En misschien voor een aantal wat oudbollig, maar ja, wat is dan een dwaas? Volgens mij is dat iemand die niet zo snel nadenkt. Weet je nog, die tubetampesta? Die zomaar wat eruit kraamt, zomaar wat zegt, zomaar wat roept. Voordat je er erg in hebt en niet over nadenkt. Zie je dat, joh? Het zijn als dolkstoten. Nou, maar Jorien, is dat dan niet een beetje overdreven? Nou, denk het niet. Ah ja, flikker op, man. Ah ja, homo. Hoe makkelijk wordt het gezegd? Ik ben veel met tieners en jongeren in gesprek, veel op middelbare scholen. Ik zie er al een paar lachen. Het is zo herkenbaar. Maar lieve mensen, en volwassenen zullen dat iets minder snel natuurlijk uitschreeuwen naar elkaar. Maar het doet meer met de ander dan je zelf doorhebt. Ik geloof dat het hem zelfs van zit in het non-verbale. Nou ja. Hoe we reageren op de ander zonder woorden. Het doet meer met ons dan we onszelf realiseren. En dan kan er zomaar een moment zijn dat we eraan terugdenken. Oh ja, dat gebeurde daar ook. Toen kon ik het helemaal niet duiden, maar dat geeft het gevoel van onzekerheid of van verwarring. De woorden van een dwaas zijn als dolkstoten. Maar daarentegen dat wat de wijze zegt, iemand die nadenkt over zijn woorden. En het is een les voor ons allemaal. Dat brengt genezing. Dat is mooi. De woorden die jij spreekt, de woorden die ik mag spreken, dat genezing brengt. Dat een ander nota bene daarvan kan herstellen. Dat is toch prachtig? Dat is blijkbaar wat God je wil geven. Dat de woorden die jij spreekt, dat wat jij zegt, dat het bij de ander genezing brengt. Dat vind ik heel bijzonder. Een andere Bijbeltekst, ook in Spreuken, staat in Spreuken 16. En daar staat het iets anders verwoord. Vriendelijke woorden zijn als een honingraad. Zoet voor de ziel en een medicijn voor je lichaam. Nou, dat zegt ongeveer hetzelfde, hè? Het helpt je als jij vriendelijke woorden hoort. Dat doet iets met je wezen, met je ziel, met je natuur, met je gevoelens. Een medicijn voor je lichaam. De kracht van positieve woorden zit hem ook niet alleen in de ontvanger, maar de Bijbel zegt ook dat als ik positieve woorden spreek, woorden van impact, woorden van kracht, dat het niet alleen helend is en helpend is voor de persoon die ze hoort, maar dat God zegt, dat komt ook terug bij jezelf. Je zult er zelf ook van groeien. Dat is ook heel mooi. Onze woorden kunnen dus iets planten waar je zelf ook door gezegend wordt. Kijk eens, deze Bijbeltekst uit Spreuken 12 vers 14. Wie iets goed zegt, die voedt zich met zijn eigen woorden. Van dat wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Zie je dat? Dus niet alleen voor die ander, maar ook voor jezelf. Dus in het bemoedigen van de ander, en ik geloof dat dat het principe van Gods Koninkrijk is, dat zit hem niet alleen in het spreken van woorden. Het zit hem ook in het geven, in het delen van je tijd, van je liefde, van je talent, van je geld. Door te geven, ontvang je zoveel terug. Dat is wel heel logisch, hè? Want we geloven in een genereuze God, zei ik. Alles van wat God bezit, dat heeft hij als het ware in zijn schepping gelegd. Aan jou gegeven. Dat mag je ontvangen om ervan te genieten, maximaal, dat doen wij ook als gezin. En daar royaal genereus van uit te delen. Op de manier die bij jou past. Je hoeft niet allemaal de zending in te gaan. Je hoeft niet allemaal een school te verbouwen. Iedereen heeft zijn manier met het talent wat jij gekregen hebt. Van betekenis zijn daar op de plek waar je bent. Gesteld bent door God. In wie je bent. Delen. Van het goede van God. God geeft je dus de kans om met je woorden juist ook die ander te bemoedigen. En eigenlijk is dat het geheim van het Koninkrijk van God. Het geheim van wie God is. Dat doet hij zelf natuurlijk ook voortdurend. Op tal van plekken in het Oude Testament, middels de profeten. Al die verhalen die we misschien op de basisschool al meegekregen hebben, of die je later geleerd hebt of gelezen hebt. De woorden die Jezus zelf sprak toen hij op aarde was. Zijn vrienden, zijn discipelen die zoveel 3 jaar lang geleerd hadden van hem. Dat hebben doorgegeven. Dat is het feit dat wij hier zijn. Hebben te danken aan het feit dat mensen trouw waren aan de roeping die ze van God kregen. Die luisterden naar Jezus toen hij zei, ga het maar uitleggen, ga het maar doorgeven. Leer andere mensen dat wat ik jullie geleerd heb. Geef het door. Zegen. Doop. Het feit dat ik nu iets mag delen. Hopelijk de inspiratie en bemoediging voor jou. Heeft alles te maken dat de generaties voor ons dat ook doorgaven. God zegt het bijvoorbeeld tegen zijn volk Israël. In een ingewikkelde tijd, in Jeremia 29 kunnen we dat lezen. Daar zegt hij, mijn plan met jullie staat vast. En dat is een Bijbeltekst die vast vaker hier langsgekomen is. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Zie je dat? Als je midden in de storm zit, lieve mensen, als je het even niet weet, dan weet je tegelijkertijd, en dan mag je dat omarmen, misschien wel rationeel, gewoon door een keuze te maken, ook als ik het niet ervaren, niet voel. God is daar. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik heb zelf de afgelopen jaren best geleden aan de kerk, aan het instituut kerk. Aan wat er mis kan gaan in kerken. Wat er mis is gegaan in mijn eigen kerk, hier in Apeldoorn, waar ik 10 jaar lang verbonden ben geweest. Diepe pijn en tegelijkertijd dan, als je het niet weet, als je denkt, Heer God, bent u er wel? Is het niet allemaal mensenwerk? En hoe kan het dat mensen elkaar zo kapot kunnen maken? Wat is er gaande? Ook als je het niet ervaart, mogen geloven, mogen zeggen, belijden. Rationeel, Heer God, u heeft een plan met deze wereld. U heeft een plan vol geluk. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Lieve mensen, mogen aan vasthouden. En een ander woord, als het gaat over dat woorden impact hebben, is wat bijvoorbeeld in Jesaja 41 staat. Vers 13. Want ik ben de Heer, zegt God. Ik ben je God, ik neem je bij je rechterhand en ik zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. En angst is zo'n ding wat zo killing is, wat mensen zo kan verstikken. Dat nou een hele grote angst is voor iets, of misschien heel regelmatig een kleine angst. Maar angst houdt zoveel mensen toch nog een beetje gevangen. Waardoor je dat stapje naar achteren zet. Dat je bang bent om of af te gaan. Of omdat je bang bent dat de ander het niet zal accepteren. Of omdat je bang bent dat het niet overkomt. Of omdat je bang bent dat je geen woorden hebt. Nou, geef het een naam. God zegt, hey, op die moment als je onzeker bent, als je die angst ervaart, als je het even niet weet. Ik ben je God, vergeet dat niet. Ik heb je gemaakt, ik ben je schepper, ik heb je bedoeld, ik heb je gewild. Ik ben er, ik hou je vast. Dan mag je naast mij samen dat pad lopen. Dat is toch prachtig? Afgelopen 15 jaar heb ik iets van mijn talent mogen inzetten bij Compassion, een kindsponsororganisatie. En de meeste van jullie kennen die club denk ik wel. Hè? Er zit hier ook in Apeldoorn. En ik weet, ik heb een paar keer op de lijst gaan inderdaad om met jullie te spreken, ook over het werk van Compassion. Lukte niet, was een keer op reizen, dan was een keer wat anders geloof ik. Maar tijdens al die reizen die ik mocht maken de afgelopen jaren, heb ik dat zoveel ook gezien. In de sloppenwijken, waar kinderen in een situatie zitten, waar of papa gewelddadig is, of waar de vader helemaal niet is, maar waar de moeder met 4, 5, 6 kinderen maar een beetje de eindjes in elkaar moet knopen in een klein hutje. Juist een extreme armoede wordt zo zichtbaar en wordt zo diep gevoeld dat je er niet mag zijn, dat je er niet toe doet. Dat je je niets voorstelt, dat je niks waard bent. Misschien is die greep van armoede nog wel complexer en ingewikkelder en zwaarder en desastreuzer dan het feit dat je buikpijn hebt omdat je onvoldoende te eten hebt. Ik ontmoette een gast, al lang geleden, jaren 15 terug. Francis, in een van de grootste sloppenwijken van Nairobi. Ik heb een fotootje meegenomen. Je kunt het wel zien aan mij, dan was ik nog niet grijs. Francis, een geweldige gast. Een jongen die opgegroeid is in die sloppenwijk. Uit het platteland, toen hij 6, 7 jaar was met zijn vader en moeder naar Nairobi gegaan. In de hoop op een beter leven. In de hoop op werk. Vader is binnen een jaar dood gegaan. Moeder heeft een andere man gekregen. Die hele nare dingen deed met het gezin. Uiteindelijk 2 jaar later, toen Francis 1 jaar of 8 was, is ook zijn moeder overleden. Was hij wees. Met 4 kinderen volgens mij, met z'n 5 waren ze. En in tranen vertelde Francis dat toen er een lokale kerk was, in die sloppenwijk, de Redeemed Gospel Church. Kleine kerk, niet de hele grote merknaam, niet de strakke band. Het was kwetsbaar, het was klein, maar ze reikte uit naar die meest kwetsbare in die sloppenwijk. En Francis werd ingeschreven. In een project wat we vanuit Compassion daar gestart waren. Een van de 8000 kerken waar we mee samenwerken. En die lokale kerk was gewoon zichtbaar aanwezig in die sloppenwijk. Francis werd geholpen. Die jongen die kon groeien, kreeg opeens positieve woorden te horen over waar we het net allemaal over gehad hebben. Op zaterdag had het project, op zondag in de kerk. Hij bleek talent te hebben om goed te kunnen zingen en gitaar te spelen. Toen hij 16 jaar was, was hij worshipleader van zijn kerk in die sloppenwijk. Hij groeide. Hij mocht studeren aan de universiteit. Hij heeft nu een eigen bedrijfje en is bezig met leren tassen maken wat hij verkoopt. Wij zijn goede vrienden geworden. Zo mooi om te zien dat die woorden van God over zijn leven uiteindelijk door de jaren heen van binnenuit iets veranderd heeft. Maar die altijd het gevoel had dat hij er niet toe deed. Dankzij die woorden van God mocht hij groeien. Als tiener en nu als volwassene. En zelf weer van betekenis zijn. En ik wil jullie daarvoor bedanken, omdat ik weet, hè, de afgelopen jaar hebben we regelmatig al een Compassion Zondag, een Compassion Dienst hier gehad. Een heleboel mensen, ook hier vanmorgen, die in het verleden een keus gemaakt hebben om een kind te sponsoren. Dankjewel, namens Francis, namens zoveel van die kinderen. Ontzettend bedankt, want ik denk dat je veelal niet eens door hebt wat dat betekent als je een briefje schrijft. Met positieve woorden. Ik bid voor je, ik denk aan je. Ga door met daar waar je mee bezig bent. Dappere strijden. God is erbij. We zullen aan je denken. En ik moet zelf veel te vaak me bij de leur vergrijpen met mijn gezin ook een briefje te schrijven. Dus het is niet bij mij niet anders dan bij jou hoor. Maar vooral eerlijk zijn. Maar toch, wanneer je het doet, is daar die impact. Ik zei het al, er zijn een heleboel mensen die via Compassion of een andere organisatie iets dergelijks doen. En super dank daarvoor. Ik hoop dat dit een aanmoediging voor je mag zijn om af en toe dat briefje te schrijven. Om positieve woorden te spreken. En zodat aan de andere kant van de wereld zo'n kind als Michelle daardoor mag groeien. Ik heb de voormalig sponsorkinderen die in de film zojuist langskomen, beide ontmoet. Ze zijn hier ook in Nederland geweest. Het is zo bemoediging om te horen wat dat specifiek, die brieven in hun levens betekend hebben. Dat ze die brieven er standaard bij pakten op moeilijke momenten. Van, hé, maar dit is wat iemand anders over mijn leven zegt. Dit is wat God zegt over wie ik mag zijn. Super, dank je wel daarvoor. We hebben 10 informatiepakketjes hier op de stoelen gelegd. Dus je zegt van, joh, nieuw in de gemeente of ik heb dat nooit gedaan, wat voor reden ook. Misschien is dit het moment. Nou, pak dat pakketje dan even bij en kijk er eens even naar. Er staat een fotootje van een kind op wat nog op zoek is naar een sponsor. Voel je uiteraard geheel vrij om dat wel of niet te doen. Maar overal waar ik kom, neem ik altijd een aantal van die informatiepakketjes mee. Omdat er altijd wel een aantal mensen zijn die zeggen, hey, dit is misschien wel het moment. Dan kan dat. Dus pak zo'n pakketje erbij en geef hem even door aan je buurman of buurvrouw links of rechts van je. Dat mensen in ieder geval die gelegenheid hebben, als ze dat willen, dat ze dat kunnen doen. Lieve mensen, tot slot. Als jij nou vanavond weer je tanden poetst, dan doe je dat natuurlijk omdat je geen gaatjes wil hebben. Hè? Niet in je gebit en ook niet in die schutting waar ik over verteld heb. Nou, als je dan in die spiegel kijkt vanavond, dan is het zo waardevol, zo mooi als je als het ware tegen jezelf kan zeggen, hey, wat mooi, vandaag was ik tot zegen. Heb ik geen negatieve woorden gesproken, maar mocht ik positieve woorden spreken. Die een bemoediging zijn geweest. Die tot zegen zijn geweest. Voor iemand die het gehoord heeft. Ik mocht de ander bouwen. Paulus zegt, schrijft aan de gemeente van Efeze. Laat geen slechte woorden over je lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Amen.